En ik weet nog, toen ik dit nummer hoorde, dat het me raakte. En dat het me met een verlangen vulde. Want als ik dat dan zeg, is it true today? Is het waar vandaag? Dat wanneer mensen bidden, dat de wolken breken, dat er genezing is, dat we engelen zien, dat we wonderen zien. En het verlangen in mij was, nee, dat zie ik niet, maar ik geloof het wel. En ik wil mijn leven eraan wijden, dat ik een history maker wil zijn. Dat ik iemand wil zijn die deze waarheid als het ware mee gaat brengen, ook in ons land. Ik wil een history maker zijn in ons land. En ons land is het land waar jij gesteld bent. Dat is niet per definitie iets in Nederland, maar dat is je directe omgeving waar je bent. Dat is jouw land. En wil je daar een history maker zijn? En het raakte me. En een zin die er ook in stond, vond ik zo mooi. We'll see broken hearts making history. En ook dat gaf me dit, want toen dacht ik, oh, dus je hoeft niet perfect te zijn om een history maker te zijn. Een gebroken hart is genoeg. Echtheid is genoeg. Maar ik wil een geschiedenisschrijver zijn. En ik dacht, geschiedenis schrijven, wat wordt opgeschreven in de geschiedenis? De dingen die in gang gezet werden die er nog niet waren. We lezen over Columbus dat hij land ontdekte wat er nog niet was. We lezen over geschiedenismomenten, dat er dingen gebeurden die er nog niet waren. Dingen die de geschiedenis ingingen. Ik ga je vertellen dat over 100 jaar staat corona in de geschiedenisboeken. Maar er staat ook bij hoe mensen erop reageerden. Hoe mensen ermee omgingen. En wie er opgestaan zijn om elkaar te dienen. En weet je wat ik hoop? Dat ze in de geschiedenisboeken gaan schrijven. En dat was het moment dat de kerk opstond. Dat was het moment dat God het land opnieuw bezocht. Dat God mensenharten aanraakte. Willen we geschiedenisschrijvers zijn? Geschiedenisschrijven betekent dat je het verschil maakt. Dat je niet met de massa meegaat, maar dat je het verschil maakt. Wat als Gods geest zou vallen vandaag zoals die viel op eerste Pinksterdag? Ik denk daar wel eens aan. Weet u dat ik soms baal om het verhaal van Pinksteren te lezen? Omdat ik denk, maar dit wil ik. Dit wil ik. Als ik Pinksterverhaal lees, dan geeft het me aan de ene kant een soort triest verlangen. Begrijpt u een beetje wat ik bedoel? Een soort van wat mooi en wat balen. Stap een beetje wat doen, wat mooi en wat balen. Dan denk ik, wat zij meemaakte wil ik gewoon ook meemaken. Ik wil het niet lezen als verhaal. Ik wil het ook dat het de werkelijkheid van vandaag is. Ik heb een verlangen dat we als kerk, als christenen het verschil gaan maken. Verlangen we dat het wordt als eerste Pinksterdag. Als de wereld van vandaag iets nodig heeft, is het een nieuw Pinksteren. Is het een nieuw bezoek van God wat harten verandert, wat harten aanraakt, wat angst doet smelten, wat mensen vrijzet? Als er iets nodig is, is het een eerste Pinksterdag. Verlangen we dat? Of trekken we ons terug in onze eigen bubbel en vinden we het wel goed? Weet je, in je eigen bubbel word je nooit een history maker. Ja, misschien je eigen geschiedenisboekje. Of je eigen fotoboekje van de dingen die je zo met elkaar gedaan hebt. Maar in je eigen bubbel word je nooit een geschiedenisschrijver. Ja, zeg je maar, bij God mag je toch zijn wie je bent. Ja, dat is waar. God zal nooit van je vragen wat je niet kan of waar hij je niet toe toerust. Want als hij iets van je vraagt, heeft hij er ook toe toegerust. Het probleem is alleen dat ik soms nog niet weet dat ik ervoor toegerust ben. Dat is iets anders. Maar ja, je mag zijn bij God wie je bent. Maar heeft God daarmee gezegd dat je dus maar passief een soort stil, maar wacht maar... Heeft God dat ermee bedoeld? Van je mag zijn zoals je bent. Is dat wat wij ook tegen onze kinderen zeggen? Dat we tegen onze baby's zeggen, je mag zijn wat je, zoals je bent. En dat we daarmee bedoelen, blijf maar zo. Zodat ze als ze 8 zijn, dat ze nog op je arm liggen. En niet zelf lopen. Zeg, ja, in jouw huis mag een kind zijn wie die is. Maar tegelijkertijd is het ook de bedoeling dat hij er groeit. En ik geloof dat God precies zo naar ons kijkt. En zegt, ja, je mag zijn wie je bent. Maar je bent niet bedoeld om te blijven wie je nu bent. Je bent bedoeld om te groeien. Want God heeft ook een bestemming in jou en mijn leven. Je bent waardevol. Maar je bent ook te waardevol om niet tot je bestemming te komen. En God wil ons tot onze bestemming brengen. Weet je, als God spreekt, is er altijd toekomst. Daar was over nagedacht, dat als God spreekt, wil hij het altijd ergens naartoe brengen. Kijk alleen maar in de schepping. God sprak en er gebeurde iets. Namelijk, ineens was het er. Dus als God spreekt, verandert er iets. Als er iemand geschiedenisschrijver is, is God het wel. Als God spreekt, gebeurt er iets. Als God tegen Adam en Eva spreekt, zegt hij niet, stil maar, wacht maar. Nou, alles wordt nieuw, dat was het al. Maar dat hij zegt, ga in een hoekje zitten. Nee, zegt hij, ga en bewerk die hof. Laat hem uitbreiden, vermenigvuldig je. Niet alleen met kinderen, maar ook om de hof uit te breiden. Laat mijn beeld zich vermenigvuldigen. Groei. Wees een geschiedenisschrijver. Abraham wordt geroepen. En God zegt, doorwandel het land wat nog niet van jou is. Maar op een dag wordt het van jou. Waarschijnlijk ben je er zelf niet meer, maar je kinderen zullen er dan lopen. Wat als Abraham had gezegd, laat maar. Maar Abraham wilde een geschiedenisschrijver worden. En hij is een geschiedenisschrijver als wandelaar geworden. Wandelend door een land waarvan hij bij elke stap zei, op een dag zal de generatie na mij, zal dit land in bezit hebben. En hij werd een geschiedenisschrijver. Als God spreekt, spreekt hij iets voor de toekomst. God sprak tot de profeten. En wat zei hij daarna? Ga en zeg. Dus het was niet, ik heb tot jou gesproken, is fijn voor je hart, weet jij al wat er gebeurt, maar tegen niemand zeggen. Nee, dan was er, breng iets in beweging. God zag wat er in Nineveh gebeurde en zei tegen Jona, ga naar Nineveh. Maar Jona die zei, nee. Maar waarom zei God het? Omdat hij iets wilde veranderen in Nineveh. En eigenlijk zei hij tegen Jona, word een geschiedenisschrijver. Ik wil iets veranderen. Jezus roept zijn discipelen. En wat is de eerste zin die hij tegen Petrus en Johannes zegt, als hij hen roept, volg mij en ik zal je vissers van mensen maken. Altijd als Jezus je roept, begint hij iets te laten zien van wat in de toekomst gaat gebeuren. Waar je naartoe mag groeien. Waar je naartoe mag bewegen. Dus God heeft een bestemming in ons leven. En ik geloof dat er twee belangrijke bestemmingen zijn in ons leven. Daar wil ik over spreken vandaag. Twee bestemmingen om een history maker te worden. Iemand die het verschil maakt. Want ik geloof dat het in ons allemaal zit. En de eerste bestemming is om een kind van God te zijn. En dat is lastiger dan je denkt. Want wat betekent een kind van God zijn? En het is opmerkelijk hoe Johannes dat zegt in Johannes 1 vers 12. Daar staat, maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Vindt u dit geen rare tekst? Stel nou hè, dat ik tegen Maarten hier zou zeggen, Maarten, ik geef je de macht om een kind van mij te worden. Dat is eigenlijk best een rare zin. Dan zegt hij, ja, ik ben het of ben het niet. Het is één van de twee. En toch, Jezus zei dit niet voor niks. Eigenlijk zegt hij, hey, ik zie jou als mijn kind, maar hoe kijk jij naar jezelf? Ik geef je de macht om te gaan acteren, te bewegen als mijn kind. Maar je kan het ook niet doen. Ik geef je de macht om, en eigenlijk in kind zit ook als het ware het woord erfgenaam. Komt zo meteen in de volgende tekst, komt dat wel terug. Maar eigenlijk kind zijn is ook erfgenaam zijn. Eigenlijk zegt God, ik geef je de positie om als erfgenaam te gaan leven. Als kind te gaan leven, met autoriteit te gaan leven. Je kan een kind zijn en erfgenaam van God of niet. Dit heeft niet met je redding te maken. Ik geloof namelijk, als je gelooft in Jezus Christus en in het kruis en in de opstanding, ben je gered. Maar het zegt nog niet dat je leeft als een kind van God. Dan nog steeds kan je in de underdog-positie leven en geleefd worden door het leven. Wat de Bijbel hier zegt, is ik geef je macht om te gaan leven als een erfgenaam, als een kind van God. En dan zegt hij er ook achter, die in zijn naam geloven, in zijn naam. Maar wat geloven we van zijn naam? Sommige mensen geloven alleen maar van de naam van Jezus. Oh, dan zijn je zonden vergeven en ben je gered. In zijn naam zijn mijn zonden vergeven en ben je gered. En dat is 100% waar. Maar de vraag is dat de volle breedte van zijn naam? De Bijbel zegt ook, in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, bevrijden, genezing, het evangelie brengen. Er is veel meer in de naam van Jezus dan alleen de redding en eeuwig leven. En Ik denk echt dat als we het alleen daarbij houden dat we Jezus tekort doen. Dat het eigenlijk beschamend is dat we Jezus verkleinen tot alleen maar het moment dat hij ons kan redden en dat hij ons net het eeuwige leven in kan krijgen. Zijn naam is groter, zijn naam is mooier, zijn naam is krachtiger. Zijn naam kan dingen op zijn kop zetten. En dat is ook waarom er hier staat, kind van God betekent dat je in de volheid van zijn naam gaat geloven. Ook voor vandaag en wat hij vandaag wil doen in deze tijd, in deze wereld. Dat je nu als kind van God gaat leven als erfgenaam en dat als ware gaat gebruiken. En dat zegt de Bijbel ook in de volgende tekst die er staat. Romeinen 8. Er staat namelijk, de geest zelf getuigt met onze geest. Dat vind ik alleen al een mooie. De Heilige Geest wil dus iets zeggen in jou en mijn geest. Wil spreken in jou en mijn geest dat wij kinderen van God zijn. Dus blijkbaar hebben we nodig dat de Heilige Geest ons er steeds aan herinnert. Je bent een kind van God. Gedraag je daarna. Weet je, je kunt vaak zien aan kinderen uit welke familie ze komen. Kun je zeggen, dat is een echte Daner. Dat is een echte Van Rossen, die zitten nu te dicht bij me. Dat kan je zien. Want er zit iets in het DNA, en daar bedoel ik niet alleen het DNA van binnen, maar ook in hun doen en laten, wat reflecteert uit welk gezin ze komen. Sommige dingen wil je dan vaak liever niet dat ze die reflecteren. Maar dat doe je, als je je meer op je gemak gaat voelen, ga je dat vanzelf doen. En eigenlijk wat hier staat, dat Gods geest wil in jou en mij het DNA van Jezus leggen, zodat ze zeggen, en dat zie je ook in de Bijbel, zeggen ze, hey, waren dat niet de mensen die bij Jezus waren? Waren zij niet met hem? Zou het niet gaaf zijn als mensen dat zeggen ook van ons vandaag? Ja, want ze doen dezelfde dingen. Ze gedragen zich op dezelfde manier. Ze zeggen hetzelfde, ze doen hetzelfde, dezelfde wonderen en tekenen gebeuren. Zij zijn vast met Jezus geweest. Wow, ik verlang dat voor de kerk en voor mijn leven vandaag. En dat staat er verder. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En hier zit iets moois in. Als je een erfenis krijgt, of als je iets erft, krijg je de erfenis nog niet. Er is iets namelijk voor nodig. Je moet de erfenis aanvaarden. Dat is jouw stap. Dus je bent erfgenaam, maar tussen erfgenaam zijn en het werkelijk erven, het werkelijk krijgen, zit het moment dat jij moet zeggen, ik aanvaard die erfenis. Doe je dat niet, dan komt ook die grote schat van je oud-tante niet jouw kant op. Die komt dan niet. En ik denk dat in ons leven met God het precies hetzelfde is. Je bent een erfgenaam, maar het is ook aan jou en mij om die erfenis van Jezus wel of niet te aanvaarden. Tegen wat zeggen we ja? We zeggen bijna allemaal wel tegen onze redding ja. Maar zeggen we ook ja tegen al die dingen van, je bent mijn discipel. Zal je visser van mensen maken. Grotere dingen dan deze zul je doen. Jij kunt het verschil maken. Ik was een history maker hier op aarde, zegt Jezus. Nu jullie, wees die history maker vandaag. Is dat ook de erfenis die we aanvaarden in ons leven, in bezit nemen? Want er staat, en dit is waar we vaak splitsen, staat, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En wat doen we nou vaak met deze tekst? Zeggen we, nou, dat lijden, dat vindt vooral hier plaats. Hier lijden we met hem. En dan als we straks doodgaan en we gaan naar de hemel, dan worden we daar met hem verheerlijkt. En ik denk niet dat dat bedoeld wordt. In andere vertaling staat ook dat we delen in zijn glorie. Mijn vraag is, op aarde was het lijden van Christus zichtbaar. Maar was ook zijn glorie zichtbaar? Ook zijn glorie was zichtbaar. In hoe hij hier op aarde liep en wat hij deed. En ik geloof dat je mag zeggen, je mag van mij van mening verschillen, maar ik geloof het echt met heel mijn hart, dat inderdaad er soms lijden is en dat er moeilijke dingen zijn, maar dat het verkeerd zou zijn als we een evangelie gaan prediken wat alleen maar lijden is. En dan, ja, in de hemel komt het ooit goed. Dan gaan we het goed hebben. Wat voor goed nieuws hebben we dan te brengen aan deze wereld? Neem Jezus aan, wordt het wel pure ellende hier, maar dan ooit komt het goed. En dan zegt iedereen, wow, daar ga ik voor. Nee, toen Jezus hier liep, was er lijden en er was vervolging, er waren moeilijke dingen in zijn leven, maar er was ook Gods glorie over zijn leven. En hij liep over water. En hij deed wonderen en tekenen. En zo geloof ik ook dat onze erfenis is niet alleen dat we zeggen nu lijden. Maar God, inderdaad, gaat me wat kosten om u te volgen. Maar ik ga ook delen in uw glorie vandaag. Dat geloof ik. En daar wil ik maar aan vast gaan houden. Dat er ook vandaag glorie zal zijn. En daarom is er vrijmoedigheid ook wat we net deden. Om te getuigen van wat God doet. Dat hij een genezend God is. Dat hij een helend God is. Maar er zijn ook mensen die hier kunnen getuigen hoe God in situaties heeft ingegrepen. Hoe God de dingen heeft veranderd. Hoe God voorzien heeft op bijzondere manieren. Willen we erfgenaam zijn? En eigenlijk zegt God hiermee, als je erfgenaam bent, geef ik je alles om impact te hebben op deze wereld. Impact hebben. Efeziërs zegt dat ook, nog twee teksten. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Dat is niet alleen soep uitdelen. Dat is niet alleen iemand van kleding voorzien, zijn hele goede dingen. Maar goede werken zijn ook Gods kracht laten zien aan de wereld van vandaag. Die God van tevoren bereid heeft. Dat vind ik ook wel een mooie. Want inderdaad, kleding en soep kunnen wij bereiden. Maar er zijn werken die wij niet kunnen bereiden, maar God wel en toch door ons heen wil doen. Dus er zijn werken die jij niet in de hand hebt, maar God wel door jou heen wil doen. Zoals Petrus en Johannes bij die man bij de poort. Dat hebben zij niet voorbereid. Ze zeiden, oh, we gaan naar die man van de poort. Wat ga jij zeggen? Nee, maar God had het voorbereid. En ze staan daar. En ze hebben eigenlijk niks. Zeggen ze ook, goud en zilver hebben we niet. Maar wat we hebben, geef je, sta op in Jezus' naam. Een werk door God voorbereid. En dat zegt Jezus ook tegen zijn discipelen. En durven we die tekst ook als erfenis aan te nemen? Ik ga u een erfenis aanbieden vandaag, van Jezus. Want hij zei tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. En hij zal grotere dingen doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. Volgens mij zegt Jezus hier, jij kan een history maker zijn zoals ik dat ben. Ik wil grotere dingen door jou heen doen. Is dit een erfenis waar we naar verlangen? Weet je, en soms is een erfenis, soms duurt het ook wat langer voordat je die tijd, voordat die naar je toe komt. Het is niet altijd zo dat als je bij de notaris geweest bent, dat de volgende dag alles op je rekening staat. Soms moeten dingen uitgezocht worden. Maar stel nou hè, dat jij een miljoen erft. Dus je zit bij die notaris en die notaris zegt van je erft een miljoen. Tenzij je die al hebt, dan heb je het niet nodig. Maar voor ons zou dat best een leuk bedrag zijn. Om een miljoen te erven. Dus die notaris zegt, je erft een miljoen. Oh, top, staat het morgen op onze rekening? Nou, nee, zegt hij. Ik heb wel wat dingen van jullie nodig. En er is ook wat geduld nodig. En ik heb een aantal bezoeken van jullie nodig. We moeten dingen met elkaar uit gaan zoeken. En het kan wel even duren voordat het op je rekening staat. Zegt, nou, laat het maar, joh. Doen we het niet. Gedoe allemaal. Ik weet zeker dat ik, maar ook een heleboel van u zouden zeggen, nou, daar wil ik wel een paar uurtjes in de week aan besteden. Om daar naartoe te werken. Toch? Gek hè, dat we voor materiële dingen soms zo veel makkelijker een prijs willen betalen en geduld hebben dan voor niet-materiële dingen. En zo is het soms hier ook. En die discipelen gingen de bovenkamer in nadat Jezus naar de hemel was gegaan. En ze wachten daar en ze baden daar en ze oefenden verlangen en naar datgene wat Jezus zou gaan doen. En Jezus zei het ook, grotere dingen. En dan zegt hij daarna, ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. En jij, niet een paar mensen hier, niet Gods lievelingetjes, maar jij en ik zijn allemaal geroepen om een history maker te zijn. Weet je, gewoon met hoe hij je heeft gemaakt. Jij kunt een history maker in het leven van mensen zijn. En kijk als eerste, wie ben je, wat kan je en waar ben je? Dat zijn de enige drie vragen die je hoeft te beantwoorden. Wie ben ik? Wat kan ik? En waar ben ik? En daar ga ik bewegen. Zeg, Heilige Geest, ga met me mee. Help me daar getuige te zijn. Help me daar krachtig te zijn. Maak me daar een history maker. Want ik ben ook zo blij dat God het niet een soort formule geeft, zodat we het allemaal hetzelfde willen doen. Zodat het allemaal op dezelfde manier gaat. Maar leven we als een history maker? Leven we als iemand die de erfenis van God wil binnenhalen? En de vraag is, hoe gaan we om met wat God belooft in ons leven? En ik hoorde iemand volgende zeggen, we lopen niet slaapwandelend onze bestemming en wat God door ons wil doen in. We lopen niet slaapwandelend onze bestemmingen, wat God door ons wil doen, in. Er komt ook ergens moed en durf bij kijken. En die is wel waar. Om in je bestemming te lopen is ook soms moed en durf nodig. En dat vinden we in de dagelijkse dingen van het leven helemaal logisch. Wie is er niet gespannen als die gaat solliciteren bij een nieuwe baan? Wie vindt het niet spannend om dan de overstap te maken en het vertrouwde achter je te laten en dat nieuwe bedrijf binnen te lopen met collega's die je wel of niet kent? Daar is moed en durf voor nodig. Daar is ook verlies voor nodig. Dat je durft achter te laten de vastigheid die je had en iets nieuws in durven stappen. En we moedigen enorm aan voor mensen om dat, ontwikkel jezelf en ga daarvoor in het gewone leven, ontwikkelen we mensen daar helemaal in aan. En waarom spelen we dan in het evangelische of christelijk leven zo vaak op safe? Durven we daar ook dingen soms te verliezen? En iets nieuws in te stappen, risico te nemen, soms niet helemaal te weten waar we instappen, maar zeggen: God, met u ga ik dit aan. Ik weet nog dat ik het knetterspannend vond de eerste keer dat ik hardop voor iemand bad. Het was ook niet langer dan één zin: Heer, zegen deze, amen. Ik dacht, ik ben er vanaf. En er was moed en durf voor nodig om die stap te maken. Ik weet nog dat ik ooit de durf had dat ik vroeg van, ik wil wel een keer spreken. En tot overmaat van ramp zei degene, dat is goed, dat doe je. En toen stond ik erop voor op het rooster. En ik zie me nog zitten, we woonden in de Daliastraat op zondagmorgen. Was ik opgestaan en ik moest die zondagmorgen moest ik voor de allereerste keer spreken. Voor, ik denk dat er 600 man op dat moment zat. En ik zat op het toilet en ik heb nog nooit zo lang en intens op het toilet gezeten. Ik zal details besparen. Maar ik dacht echt, als het even kan, laat ik mezelf dan ook doortrekken en dat ik gewoon verdwijn. Waarom doe ik dit? Echt, ik was zo bang. En ik weet nog, en ik heb dat heel lang gehad met mijn eerste preek en ik nam altijd een voorwerp mee. En mensen zeiden altijd tegen, wat goed dat jij een voorwerp meenam. Dat was maar één reden waarom ik het, omdat ik zo knetter zenuwachtig was. En dat ik wel bang was dat mijn handen zouden gaan trillen en het niet uit mijn woorden zou komen. En ik had geleerd op de opleiding, dan moet je een voorwerp meenemen. En als je dat vasthoudt, ga je niet trillen. En dan ga je iets over dat voorwerp vertellen en dan ben je op gang. Er was moed en durf voor nodig. En mensen die me aanmoedigden. En zo zijn er ook dingen in jouw leven. Die moed om de eerste keer voor iemand te bidden. Die moed om de eerste keer uit te spreken als iets op je hart komt. Dat je denkt, zou dit van God zijn of niet? En denk, ik ga op safe, zeg het gewoon niet. Of ik heb de moed en de durf en ik stap uit. En ik ga zeggen, joh, ik denk dat God dit op mijn hart geeft, maar ik weet het niet. Ik wil het gewoon maar tegen je zeggen. Er is moed en durf nodig om een history maker te zijn. Weet u? Ik heb iets meegenomen. Ik ben een beetje zenuwachtig. Nee, flauw. Maar weet u, eigenlijk is het als volgt. Allemaal aan het begin van ons leven krijgen we een tuin. Dat is de aarde. En ik zou eigenlijk willen zeggen, deze aarde, de tuin die je krijgt, is ongeveer de tijdspanne van je leven. Is de tijd dat je hier op aarde bent. En God maakt je. En die kiest. Eén zo'n klein zaadje. En in die tijd van, je, van het leven wat jij krijgt, plant hij je en stopt hij zo een zaadje van bestemming in jouw leven. En wat nou als ik dit laat staan? Dan gebeurt er helemaal niets. Helemaal niets. Want om dat zaadje te laten groeien, zijn een aantal dingen nodig. Als ik wil dat dit zaadje in deze tuin zichtbaar gaat worden, en de kleur eruit komt die er eigenlijk in zit, is het eerste wat nodig is water. Dat ik er water op gooi. Het tweede wat nodig is, als ik er water op ga gooien, dan komt er meer naar boven dan alleen dit zaadje. Want in die grond zitten ook nog allerlei andere zaadjes en dingen die naar boven komen. Dus wil ik mijn zaadje bewaken, dan zal ik ook onkruid moeten wieden. En zal ik de plantjes die er niet horen eromheen weg moeten halen. Zodat het zaadje ruimte krijgt om te wortelen en groter te worden en uit te groeien. En eigenlijk is het zo in ons leven ook. De aarde is de tijd die je hebt. Die jij en ik krijgen. Niemand van ons weet hoe lang het is. Maar God geeft ons een tuin. En net als bij Adam en Eva zegt hij, bewerk die hof. Bewerk die tuin. En ik heb een zaadje in je geplant. Iets waarmee jij vruchtbaar kan zijn. Waarmee je mij kan laten zien. Maar weet je, nu is het aan jou. Nu is het aan jou om datgene wat God in je geplant heeft, om dat te bewerken, om te laten groeien. En een van de dingen die je moet doen is onkruid wieden. Want soms is de aarde van onze tuin is vervuild. Door andere dingen die langskomen, situaties die plaatsvinden, of andere gedachten, of ontmoediging die plaatsvindt, of negativiteit die plaatsvindt. En het kan onkruid worden wat dat zaadje als het ware verstikt. Soms, dit doe ik maar niet meer. Oh, laat maar. Ik doe het vast niet genoeg. Goed genoeg. Ik heb gezien dat vaak ook als God bijvoorbeeld voor iemand een stukje bediening heeft, om uit te stappen en bijvoorbeeld iets voor groepen te doen. Hè? Dat kan het zaadje zijn wat God in je plant. Weet je welk onkruid vaak de vijand ernaast laat groeien? Het onkruid van afwijzing en negatief zelfbeeld. Want soms weet de vijand al welk zaadje in ons ligt. Want hij weet, als ik van jongs af aan dat zelfbeeld naar beneden kan halen, en eigenlijk dat zaadje kan verstikken, gaat diegene nooit voor die groep staan. Die zal altijd geloven dat hij het niet kan, of dat het niet lukt, of dat het niet goed genoeg is. En het is belangrijk dat we onkruid wieden. Ik heb hem zo omschreven. Wieden, onkruid wieden, is gedachten die tegen de gedachten van Christus ingaan, niet toestaan. Weerleggen en krijgsgevangen nemen, totdat onze gedachten van Christus weerspiegelen. Weet u nog dat ik het vorige keer echte helden denken anders? Wat spreekt u over mij? Wat zegt u over mij? Wat zijn uw waarheden over mij? Wat wil u doen? En misschien was het wel dat we net met elkaar bezig waren en dat we bidden voor genezing, dat er ineens dat plantje komt van, ah, dat gebeurt toch nooit. Dat is zo'n onkruidplantje. Die dat eigenlijk wil roven. Die zegt, ja, maar de Bijbel zegt, ik wil me er naar uitstrekken. Ja, maar het is vast niet voor jou. Bam, weer een onkruidplantje. Waarom zou het niet voor mij zijn? Ik wil naar Christus kijken. En we hebben nodig om onkruid te wieden in ons leven. En het tweede is water geven. En ik geloof dat water geven is de tegenwoordigheid van God zoeken. Het water van de Heilige Geest, het water van God in je leven toelaten. Jezelf ermee vullen. Het is de tegenwoordigheid van God in aanbidding en gebed. Aanbidding thuis of in je auto. Aanbidding hier met elkaar. Zeg God, ik zoek uw tegenwoordigheid. Ik wil zijn in uw tegenwoordigheid. En zoeken we met elkaar die tegenwoordigheid thuis of bijvoorbeeld hier met elkaar. Of als we een gebedsavond hebben of je nou op Zoom aansluit of hier aankomende woensdag zelf aansluit. Maar zeg, ik wil in uw tegenwoordigheid zijn. Zodat water op mijn leven regent en als het ware dat zaadje gaat groeien. Ik wil dingen lezen, ik wil dingen oefenen, ik wil het ontwikkelen. Ik wil in de tegenwoordigheid van God zijn. En ik wil één man als voorbeeld nemen als ik richting einde van mijn prediking langzaamaan gaan. En dat is Timotheus. 1 Timotheus 4. Timotheus is een jonge man. En heeft een tuin. En God plant een zaadje door Paulus in zijn tuin. En zegt, oké, Timotheus, gaan. Word een history maker. Jij zal een history maker zijn. En dan zegt hij, Timotheus, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met voorlezen, met vermanen, met onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de gave die niet die in u is en die u is gegeven door profetie. En ik weet niet of ik het in het Engels, heb ik het erbij gestaan. Eigenlijk zegt de Amplified Bible, do not neglect the spiritual gift within you. Negeer de geestelijke gave in je niet. That special endowment. Dat speciale wat God geestelijk door jouw leven heen wil doen. Which was intentionally bestowed on you. Wat bewust door God op je leven gelegd is. En dit geldt voor mij voor elk mens. God legt op elk mens legt hij iets. Met handoplegging door de raad van ouderlingen. En overdenk deze dingen. Leef erin. Het Engels zegt daar, be absorbed in it. Dat is als een spons als het ware die het helemaal opneemt. Opdat uw vorderingen op elk gebied zichtbaar worden, openbaar worden. Geef acht op uzelf. En de Engels zegt daar, pay close attention to yourself. Dus let op jezelf. Concentrate on your personal development. Let op je persoonlijke groei. En op de leer. En eigenlijk geeft Paulus hier alles mee aan Timotheus, maar daarmee ook aan jou en mij, om een history maker te zijn. Als eerste zegt hij, laat niemand je minachten. En zou je zeggen, heb je daar dan grip op? Dat mensen je minachten, want dat doet de ander toch, wel of niet? Jij hebt er wel grip op of je het binnen laat komen of niet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, laat je niet ontmoedigen. Het is een opdracht aan Timotheus. Laat je niet ontmoedigen. En ik weet niet hoe het met u is, maar soms willen mensen je enthousiasme doven. Hoeveel mensen zijn er niet goed in als je een nieuw idee hebt? Een nieuw idee, ja maar. Dat is zo'n moment dat je alle energie zo via je tenen zo weg voelt lopen. Ja maar. En we zijn meesters soms om het enthousiasme in elkaar te doven. En volgens mij zit dat in ons Calvinisme van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus als je in de pas blijft, is het prima. En we vinden het lastig als mensen ideeën hebben. En we vinden het lastig om mensen te laten proberen. In heel veel cursussen in het onderwijs wordt daarin ook gezegd van hey, kinderen worden heel creatief geboren. En eigenlijk hebben wij een onderwijssysteem die elke creativiteit er ondertussen dan uithaalt. Zodat ze tegen hun 18e precies in de pas lopen. Zoals het willen. We doen iets verkeerd. En hij zegt hier, weet je, misschien ben je nog jong. En zijn er allemaal mensen die denken dat ze het beter weten. Maar laat je enthousiasme niet doven, laat het niet gebeuren. Weet je, en als je een history maker wil zijn. Als je het anders gaat doen, komt er ook teleurstelling. Eigenlijk zegt hij tegen Timotheus, Timotheus, echt niet iedereen gaat je aardig vinden. Dat is wat Paulus hier zegt. Echt niet iedereen gaat je leuk vinden. Gaan mensen echt zeggen, oh, daar heb je Timotheus, dat jonge broekie, wil ook eens wat. En hoe vaak is het misschien soms niet wel in onze eigen gedachten, ah, dat zijn van die jonge gasten, oh, dat zijn die jonge gasten weer die. Hoe motiverend zijn we dan? Of misschien als je zelf, heb je dat meegemaakt. Maar laat je enthousiasme niet doven, maar durf uit te stappen. Want weet je, soms hebben we als iemand zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dat we heel goed zijn om die kop er eigenlijk af te hakken. Maar we hebben mensen nodig vandaag die durven het anders te doen. Mensen nodig die de durf en de moed hebben om op te staan. En daarna zegt hij, Timotheus, jij maakt het verschil. Wees een voorbeeld. Het Engels zegt daar, set a pattern. Zet een patroon. Geef een voorbeeld. Ga niet mee in de massa, maar daag mensen uit. Hey, mijn vraag is ons leven uitdagend? Is het uitdagend om dan te zeggen van, hey, maar daar gaan we voor. Heb invloed. Laat je zien. Ik hoop dat we onszelf als christenen, als kerk laten zien. Hij zegt, wees een voorbeeld in woord. Woorden hebben kracht. Spreek leven, spreek geloof, spreek hoop. Ik vond het zo mooi in het laatste nummer wat we zongen, God of Revival. Weet je, dat zijn woorden van leven. Dat is wie u bent, Heer. Dat zijn woorden die kracht hebben. Spreken we die woorden ook in andere levens? Durf het te zeggen, man, ik ga voor je bidden. Weet je, dat er zelfs bijna geen ongelovige is die zegt dat hij dat niet wil, tenzij je dat op straat wil met handoplegging en grote dingen. Dan zegt hij, nou, doe maar even niet. Maar als je tegen iemand zegt, heftig om je verhaal te horen, ga thuis echt voor je bidden. En als je het echt op je hart hebt, omdat de Heilige Geest het zegt, is er soms de opening om dat in het moment te doen. Maar als bijna niemand zegt, nou doe thuis ook maar niet. Zeg, oh nee, maar mooi, bijzonder. En wie weet kan jouw gebed wel wat veranderen. In je wandel, wat je doet, lijk je op Jezus. In je liefhebben. Liefhebben zoals Jezus liefhebt. En weet u, ik vind dat knettermoeilijk. Ik vind het heel makkelijk met mensen die ik leuk vind. Mensen die ik aardig vind, kan ik ongelooflijk veel van houden. Kan ik ook heel veel, denk ik, brengen daar meer van om mij heen. En toch brengt God soms ook mensen om je heen waarvan je denkt, oké, die kan ik de nek wel omdraaien. Heeft u nu natuurlijk niet, maar die heb ik soms wel in mijn omgeving. En dan vind ik het soms worstelend hoe je liefde vindt. Hoe je deelt met je boosheid, hoe je deelt met je teleurstelling. Hoe kunnen we dan lief hebben zoals Jezus lief heeft? Dat is een uitdaging. Daarin kunnen we een history maker zijn. Hij zegt ook in de geest, hoe de Heilige Geest in je leeft. Wees een voorbeeld in geloof. Wees een voorbeeld in overtuiging en risico durven nemen. Wees een voorbeeld in reinheid, in keuzes die je maakt. En dan zegt hij, negeer de geestelijke gaven in je niet. En het is een heel belangrijk iets wat Paulus zegt hier. Want alle eerste dingen kan ik in eigen kracht mee aan de gang. Ik kan mijn best doen om te liefhebben zoals Jezus liefhebt. Ik kan mijn best doen om te wandelen zoals Jezus wandelt. Ik kan mijn best doen om positief te spreken. Maar dan zegt hij, maar Timotheus, er is meer. Niet alleen wat jij doet, maar negeer de geestelijke gaven niet. Er is ook een Heilige Geest die in jouw leven wil werken, die door jouw leven heen wil spreken. En dan zegt hij, groei erin. En eigenlijk zegt hij hiermee, ga ook het geestelijke ontwikkelen in je leven. En mijn vraag aan jou vandaag is, ben je bezig om ook geestelijke ontwikkeling door te maken? Om te groeien in de dingen van de Heilige Geest? Om te groeien in geestelijke gaven? Groeien in het geestelijke? Ontwikkel datgene wat God in je leven wil doen. Groei je in van, God, ik denk dat u dit tegen mij zegt en ik ga dat doen. Ik ga dat tegen iemand zeggen. Ik ga uitstappen. Ik ga durven om te bidden voor iemand hardop. Ik ga een keer naar die gebedsavond, ook al vind ik dat doodeng, want misschien moet ik dan wel van alles. Nee, ik wil geestelijk groeien. Ik wil ook daar buiten mijn comfortzone gaan stappen, zodat meer van de Heilige Geest ook door mijn leven heen kan werken. Ik wil gaan durven bidden voor mensen ook die ziek zijn. Ik wil gaan durven bewegen in dat geestelijke. En dan zegt hij, negeer het niet. Sluit je niet af van wat God ook door profetie in je leven gesproken heeft. En ik heb gezien hoe waardevol profetische woorden kunnen zijn. Schrijf ze op. Vraag er soms om. Heeft u dat wel eens gedaan, dat je naar iemand toe gaat? En dat je vraagt, wil je eens voor mij bidden voor misschien wel een woord van God voor mijn leven? Wil je eens bidden wat God voor mijn leven op jouw hart geeft? Dat is nog eens een uitdaging bij een ander neerleggen. Heb je wel kans dat je hem ook terugkrijgt? Diegene zegt, doe je dat dan ook voor mij? Oké, dat had ik niet helemaal bedacht. Maar waarom er niet in oefenen? Want ik geloof dat het krachtig is wat God ook wil spreken in onze levens. En dan zegt hij over al deze dingen. Overdenk ze, leef erin. Word een history maker, Timotheus. Word een history maker, man, vrouw. Jonge meisje die hier zit of luistert. Wees erin geabsorbeerd. Is dat fanatiek? Nou, misschien wel. Maar we vinden het prima als mensen helemaal opgaan in hun sport. We vinden het ook prima als mensen vol voor hun werk gaan. Is het dan raar als ik vol voor Jezus ga? Is het raar als ik vol voor deze dingen ga? Als dat fanatiek is, laat mij dan maar bloedfanatiek zijn. Ik hoop dat ik voller ben van Jezus dan voor de andere dingen in mijn leven. Sorry, Margot. Toch? Dat hij op één staat. En dan zegt hij daarna, en dit is ook wel een uitdaging. Laat zien dat je groeit. Timotheus, laat zien dat je groeit. En waarom doet hij dat? Niet als een soort huiswerk. Maar omdat hij zegt, hey Timotheus, zit een zaadje in je leven. Laat zien dat het groeit. Groei. Pay attention. Concentrate on your personal growth. Weet je, en ik wil vragen vandaag. Verlangen we dat God opnieuw dat vuur in ons aanwakkert? Maar verlangen we ook dat we zeggen, God, vandaag ga ik staan. En zeg ik, ja, hey, die history maker wil ik zijn. En ik wil net als Timotheus opnieuw ook mijn aandacht vestigen op wat mag groeien in mijn leven en ontwikkelen in mijn leven. En dat ik mee wil het verschil maken op de plaats waar ik ben en hoe ik ben. En dat zou ik een moment ook gewoon met elkaar naar God uit willen spreken. Van de week heb ik dat gezegd en ik wil het weer zeggen tegen God. Dat ik ook zei, God, ik wil dat het vuur opnieuw aangaat. Juist nu wil ik het verschil gaan maken. Juist nu wil ik dat zijn. En als jij dat met mij wil, gaan we er samen voor bidden. Wil ik je vragen om te gaan staan en zeggen van, God, hier zijn we. Broken hearts will make history. Niet perfecte mensen, maar gewoon dan zeggen, God, hier ben ik. Gewoon met wie ik ben, met mijn karakter. Ik hoef niet op een ander te lijken, maar gebruik mijn talent, wie ik ben. Hier ben ik, Heer Jezus. U ziet hier, maar ik hoop ook mensen thuis staan. Die zeggen, ja God, een history maker is niet die spreker of die zangleider of die grote godsman. Heer Jezus, u gaf het aan al uw discipelen. En ze deden het op diverse manieren. Ze waren allemaal anders, maar hun passie was hetzelfde. Hun verlangen was hetzelfde. Meer van Jezus te zien. En Heer Jezus, u biedt ons een erfenis aan. En ik bid dat we die vandaag eigenlijk willen we zeggen met elkaar. Heer, ik wil die erfenis aanvaarden. En ik wil het bewerken. Ik wil ermee aan de gang gaan. Ik wil net als Timotheus wil ik groeien. En ik bid ook voor mensen, Heer, waar dat misschien wel ondergeschreeuwd is door teleurstelling of door moeite. Heer, ik bid in elk leven zit een zaadje. In elk leven. En in de naam van Jezus wil ik uitspreken dat de Heilige Geest als het ware begint te regenen over dat zaadje. Heer, ik bid, Heer, dat we onkruid zullen wieden. Elke gedachte die daar tegenin gaat, krijgsgevangen zullen maken. Zeg, dit zijn niet Gods woorden over mijn leven. Heer, maar dat we met elkaar history makers zullen zijn. Misschien in onze straat, op ons werk, in onze buren. In handel, in wandel, in woord. Heer, ik bid, Heer, dat u ons die unieke manier kan laten ontdekken waarop wij persoonlijk verandering kunnen maken. Bid, Heer, niet dat we schreeuwend zullen zijn. Heer, ik bid dat mensen goed nieuws zullen ervaren in onze nabijheid. Heer, maak ons daarin krachtig. Heer Jezus, bid dat u elk leven, hier of thuis, op dit moment ook aanraakt. We zullen met elkaar gewoon een moment God aanbidden. Ga je gang.